GroenBurner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk, Arno Jaspers en Joost Overzee.
Welkom iedereen bij de GroenBurner Motor Podcast, editie 47. Nog steeds met uw gastheren Joost Overzee, Iwan van der Valk en Arno Jaspers van maxmotor.be. Iwan overigens van Nieuwsmotor en Joost van Kickstart en voor uw complete vijver onderuit. We zitten vandaag thuis bij Joost. Op een iets andere locatie dan gebruikelijk. Onze technische man die heeft een leuk optrekje kunnen regelen om deze podcast op te nemen.
En er is een vijver, dus Joost kan zo aan de gang.
Ja, is dat zo?
Met die grote bek van hem altijd over dat vijveronderhoud. Nu gaat het ook echt gebeuren.
Ja, en een beetje tuinonderhoud kan je er meteen bij doen.
Ja, blauwalg is het probleem nu.
Hey jongens, we moeten het even hebben over de vorige aflevering. Die heeft ongelooflijk goed gewerkt op YouTube. Het was ook een zeer visueel ingestelde aflevering. Wederom met dank aan onze technische man Reno.
Ja, Reno, klasse.
Ja, die motorbeurs, dat was me wat, hè?
Dat was me echt wat. En bezoekersaantallen goed.
Heel positieve reacties.
Veel positieve reacties. Uiteindelijk elke keer als je thuis komt, denk je toch weer van, nou, dat was weer hetzelfde als het jaar daarvoor. Want dat is het. Het is gewoon exact hetzelfde als het jaar daarvoor. Mm-hmm. Maar dat is ook prima. Dat is ook goed.
Met dat verschil dat dit keer, dus in vergelijking met het jaar ervoor, dat de importeurs terug waren. Ja. Die hebben we uitgebreid overlopen. Het was, zoals gezegd, een iets meer ingetogen formule dan het vroeger was. Maar het werkte wel ontzettend goed. Ik heb de indruk dat de online reacties dan toch allemaal uitstekend positief waren.
Is dat zo?
Dat de importeurs zelf ook heel blij waren van er terug te kunnen staan, hun nieuwigheden te presenteren en vooral drukke stands, drukke dagen.
Ja. Maar van bezoekers bedoel je? Ik hoor positieve geluiden dat de kwaliteit goed was van de beurs.
Ja.
Ik bedoel, er zijn 10.000 man minder geweest, geloof ik, in verhouding tot vorig jaar. Of 11.000.
Ja, dat wel.
Maar de reacties waren goed dus? De
reacties waren goed, alleen het enige bekende pijnpunt. Het kost gewoon idioot geld. En parkeren kan jij ook nog wel wat over zeggen.
Ja, inderdaad. Daar wil ik nog even op terugkomen. Ik neem alles terug wat ik positief gezegd heb over de broodjes Beenham. Want ik ben er een half dagje geweest en inderdaad, dan word ik heel Nederlands als ik zie dat ik voor, wat zal het zijn, vijf uurtjes parkeren, in één keer €23 mocht neertellen.
Wauw.
Dan vind ik er lichtjes over.
Ze doen alleen dagkaarten, denk ik, of niet?
Dat je geen dan alleen maar voor de hele geen dag, flauw idee, maar ze dwingen je eigenlijk wel vandaar, als je dan met de auto komt, uiteraard moet je als echte motorrijder met de motor komen, maar dat zag ik toen op een compleet doorregende ochtend niet zitten. Om van Antwerpen naar Utrecht te gaan met de motor. Dus met de auto naar daar. Ze dwingen je van de parkeergarage binnen te rijden. Oké, allemaal goed. En dan achteraf even
ka-ching,
euro. Ja, 23 euro. Ja. Vond het erover.
De koers van de Belgische frank ook nog heel zwak
natuurlijk.
Dat is hartstikke duur.
Ja, zeker.
Je hebt gelijk. Maar wat er ook gebeurd is, op het jaarbeursterrein zijn heel veel parkeerplaatsen nu ingevuld met flatgebouwen met woningen daarin.
Aha.
Want daar zit het grote geld natuurlijk tegenwoordig.
Oké.
En dus heb je ook sowieso veel minder parkeerplaatsen. En die zijn dan ook nog eens schandalig duur.
Ja.
En ze doen alleen een dagkaart. Dat is eigenlijk ook een beetje raar.
Ja, gewoon.
En na 4 uur, €23, dat slaat gewoon helemaal nergens.
Motivatie om volgende keer dan toch maar even man-up.
Precies,
met de motors.
Voor dat geld laat je jezelf
met de motor weer kennen.
Ja. Je laat jezelf voor dat geld pisnat regenen gewoon.
Exact, moet je wel uitkijken dat je overal die flitscontroles of die flitspalen en zo.
Ja,
dat daar nog eens een keertje in trapt.
Ja, je hebt vorige keer nog 3 keer gestuurd van let op voor de flitspalen. Ik heb uiteraard helemaal geen flitspalen gezien, maar ik heb voorlopig ook geen verkeersboetes aangekregen.
Oh, man.
Ja, ik ben hierheen komen vlammen, want ik ben hier op de motor. De GX hebben we sinds kort als lange duurtestmotor.
Ik zag hem staan.
Een beetje zorgen over allerlei verkeersboetes, want ik ken de route niet en dan weet je niet waar de flitsen staan. Dus.
Ik denk dat, want we zitten nu in Antwerpen, voor de duidelijkheid naar onze luisteraars. En om in Antwerpen te geraken, denk ik dat de meeste trajectcontroles en flitsboetes, dat die toch nog altijd in Nederland zijn.
Ja.
Maar dat is wel meteen een goed bruggetje.
En over de grens mocht ik gewoon weer 120, dat is ook wel eens lekker hoor.
Oh ja,
in Nederland is dat een klotige 100 de hele tijd.
Ja.
Vreselijk.
Ik voel een bruggetje aankomen.
Ja,
nu
inderdaad, een mooi bruggetje richting de verkeersboetes. Hè. Daar was in Nederland wat ophef over, dat die tarieven geïndexeerd zijn.
Nou ja, en meer dan dat. Het indexeren, daar zijn we ondertussen redelijk aan gewend. Zeg even 4-5%, weet ik veel wat. Mm-hmm. Inflatiecorrectie heet dat dan zo mooi. Maar nu is er voor het eerst schaamteloos maar klip en klaar helder gemaakt dat er 10% van gemaakt is, minimaal, aan boetes. Omdat er een gat is in de rijksbegroting, wat op deze manier gewoon gevuld wordt.
Ja,
ik denk altijd, ik ik snap het, het gedoe erover. Aan de andere kant, er moet gewoon geld komen, linksom of rechtsom. En al maakt het uit, al hef je belasting op carbonades of op verkeersboetes, maakt geen reet uit. We moeten allemaal meer betalen.
Nou, ja. Ben ik niet helemaal mee eens, want ik stond net bij Hazeldonk, moest ik even een paar liter tanken. En dan betaal je 2,21 en dan rij je 10 kilometer verder. En aan de andere kant minder hout of zo, die benzinepomp 1,76.
Ja, maar daar is het wegdek ook naar, vind ik. Dus de vergelijking klopt dan wel. Ik bedoel, als je niks uitgeeft, dan hoef je ook niks te innen.
Nee, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Nederland een heel makkelijk land is geworden om voor de overheid om heel veel geld of heel veel gaten te dichten.
Ja, ik moet wel zeggen, als ik dan de tarieven even overloop in Nederland, dan... Ja, valt het me op dat daar zo een mooie lineair gestaag lijn in zit qua bedragen die je moet betalen. We spreken dan voor de duidelijkheid over de graden van de overtredingen, maar vooral ook de snelheidsovertredingen. Ja, ja. Voor motorrijders niet
onbelangrijk.
Niet onbelangrijk, ja. Zullen we het maar zeggen. Ja. In België ligt dat toch wel eventjes anders, want uiteraard, op jullie vraag ben ik dan ook eens gaan opzoeken hoe zit dat hier in België. En dan kom je eigenlijk uit op een gradensysteem waarbij je werkt met overtredingen van eerste, tweede, derde, vierde graad. En als het aankomt op snelheidsovertredingen, wat ook wel zo leuk is, is dat er dan via wegcode.be, de website waar je alles kan terugvinden over het verkeersreglement, dat er ook gewoon een handige tool is om jouw boete te berekenen.
Oh, dat hebben wij ook.
Met correctie bij ingerekend, et cetera. En als ik dan een vergelijking maakte met Nederland, dan valt het op dat eigenlijk zolang je een onmiddellijke schikking krijgt, dat die tarieven een stuk lager liggen dan in Nederland. Ja. Maar vanaf het moment dat je echt een zware overtreding begaat, dan hangt het puur af van de politierechter waar je voorkomt. Ja. Dan kan het heel snel oplopen. Maar zoals gezegd, dan hangt het dus puur af van de goodwill van de rechter. En dan zijn er ook weer een hele hoop factoren die komen meespelen. Recidivisme, weersomstandigheden, ga ze maar door. Ja. Er zijn een heleboel dingen die erbij komen kijken, die ook door een eventuele advocaat aangewend kunnen worden voor de politierechtbank. In de meeste verzekeringscontracten zit ook rechtsbijstand bij. Dus dan kom je in dat verhaal terecht. Ja. Dan spreek je niet meer over gewone boetebedragen.
Nee, maar ook wel, hoor. Boven de 30 krijg je boven de 30 te snel. Ja. In Nederland ben je ook aan de beurt, want dan gaat de officier van justitie die gaat dan wat bepalen.
Ja,
en dat. En dat is sowieso inbeslagneming van je rijbewijs ook gelijk.
Ja.
Dus wat dat dan gaat, ben je... ik denk dat het wel een beetje vergelijkbaar is. En de tarieven... Ja, in Nederland is het gewoon heel duur. Maar in België was het altijd heel goedkoop. En die tijd is ook voorbij.
Ja, goedkoop.
Alleen Duitsland is nu nog goedkoop.
Goedkoop zou ik het zeker niet noemen. In België doen we er dan lacherig over. Van het is verdoken belasting. Bij jullie kan dat blijkbaar gewoon uitgesproken worden. Het is wel zo dat de meeste, laten we zeggen, lichte flitsboetes, kleine overtredingen... dat is dan puur naar mijn gevoel, maar heb ik de indruk dat er in België ook heel veel niet geïnd wordt. Gewoon omwille van de papier rondslomp die erbij komt te kijken. Personeelstekort, you name it. Dus dat je dan wel geflitst wordt, maar dat de boete niet aankomt, dat is ook een bekend fenomeen wel. Als de boete dan aankomt, is een lichte boete, dan begint dat bij dat bedrag van €53. Wat dan zo een standaard tarief is. Mm-hmm. En dan kan het oplopen, ga je naar zwaardere overtredingen toe, ik zeg maar iets, door het rood licht rijden, et cetera. Dan krijg je meestal ook nog wel een voorstel toegestuurd voor middellijke schikking, maar dan gaat het over 150, €250.
Oh, dat is weinig.
Maar daar kan je meteen, voor hetzelfde geld, kan ook meteen je rijbewijs in beslag genomen worden. Wow. Dus daar zit echt heel veel verloop op, heb ik vooral de indruk.
Maar ik begrijp, tenminste als ik het zo een beetje proef, Ivan, vind je... Is het een beetje een schouderophalende reactie van jou over de stijging van de tarieven?
Ja,
want ik vind het te gek voor woorden.
Nou, het is ook wel te gek voor woorden. Maar kijk eens, wat mij tegen de borst stuit is dat verkeersveiligheid eigenlijk de basis was van verkeersboetes. Mm-hmm. Daarom hebben we dat verzonnen. Mm-hmm. Je moet er zo'n pijn van hebben dat je de volgende keer denkt, dat ga ik niet nog een keer. Dat is het idee volgens mij. Hè?
Ja, ja.
Mm-hmm. Hoe ver ga je daarin en hoe werkt dat systeem? Ik vind zelf sowieso dat het hele systeem... Bij ons is de administratieve afhandeling geweldig.
Ja.
Je hebt het CEIB.
Ja, dat weten we in België ook. Als je af en toe in Nederland komt...
Dan... Ja, CEIB werkt geweldig. Dus je ziet ook bijvoorbeeld dat buitenlandse instanties... heel makkelijk hun boetes in te krijgen in Nederland. Want het CEIB regelt dat allemaal. Maar uiteindelijk vind ik dat de hoogte van boetes, denk ik, uiteindelijk is het gewoon belasting geworden. Nou, oké.
Nou ja, goed.
Daar kan ik mee leven.
Dat vind ik wel iets. Kijk, in het kader van verkeersveiligheid, dan zeg ik ook, natuurlijk prima.
Ja, maar daar geloofde ik al lang niet meer in. Dus,
maar
dus,
dat, nee, inderdaad. Ja. Maar het is gewoon kwestie van gaten vullen geworden.
Ja, ja, maar dat
ik,
is,
ik vind het bijna diefstal geworden.
Ja. Ja, ik denk dan zelf, kijk, uiteindelijk is het zo dat we in Nederland een systeem hebben waar belasting voor geïnd moet worden. Nou, daar kan je voor of tegen zijn, maar dat is nou helemaal zo. En hoe ze dat dan doen, ja, ik baal er ook enorm van als ik weer zo'n dikke boete krijg. En dan denk ik eigenlijk, wat een onzin is dit, want ik ga hierdoor misschien helemaal niet zachter rijden. Aan de andere kant, als ik echt hele dikke boetes op de mat krijg, dan denk ik wel weer, oh kak, dan moet ik eens normaal gaan doen.
Ja, ik vraag me werken. Ja, maar ik heb er toch echt wel moeite mee. We hebben ook bijvoorbeeld de BPM in Nederland. Ook als enige land in Europa, denk ik, zo ongeveer.
Ja, 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 ja.
Dus we hebben
luxe taxen.
Belachelijke benzineprijzen. Ik bedoel, Spanje is €1,40, €1,45 zag ik afgelopen week, liter benzine.
Ja.
We hebben die BPM. Een leuk detail is dat er afgelopen week is er een Koenigsegg. Sportieve sportwagen. Die is geregistreerd in Nederland. Eindelijk is er weer eentje. Maar die heeft wel 2,5 ton aan BPM gekost.
Ja.
Dus dat gaat gewoon ping, zo naar de
belasting.
Nu worden inderdaad onder het voorwendsel van veiligheid worden de tarieven weer van te hard rijden en dergelijke.
Ja, dat voorwendsel, dat vind ik lastig. Maar de belasting, denk ik, de landen is moeilijk met elkaar vergelijken. De grap is inderdaad, als je hier in België gaat tanken, is de benzine veel goedkoper. Aan de andere kant is het wegennet hier om te huilen op veel plekken. En dat is bij ons, in vergelijking met bijna alle Europese landen, 10 keer beter. Ik bedoel, als je uit Engeland, uit België komt, uit Frankrijk, zelfs uit Duitsland, denk ik dat ons wegennet veel beter is. Ja, dat kost geld.
Ja.
Alleen dat dan met dan een verkeersveiligheid verhaal,
Het is wel zo dat je met die discussie over de verkeersboetes kom je al snel in zo'n een filosofisch gesprek terecht. Want inderdaad, we gaan er allemaal van uit.
Ja.
Het is ooit ingevoerd met het idee van, oké, je krijgt een boete, denk er eens een keer over na en de volgende keer gebeurt het niet
maar
meer.
Eigen verantwoordelijkheid.
Maar dat zijn we al lang, voorbij. Het is inderdaad, naar mijn gevoel toch, echt een soort van verdoken belastingssysteem geworden. In Nederland blijkbaar niet eens verdoken.
Ja.
Belastingssysteem, terwijl dat als het op verkeersveiligheid aankomt, uit alle onderzoeken blijkt dat infrastructuur gewoon superbelangrijk is om richting de nul verkeersdoden te gaan, waar iedereen in de politiek het altijd maar over heeft. Als we dan beginnen over verkeersinfrastructuur, dan zitten we ook weer met een mooi vergelijk tussen België en Nederland. Dus,
exact. Ja. Nou, ik vind het jammer, maar uiteindelijk ben ik eraan gewend dat het niet meer over verkeersveiligheid gaat. Dus daarom heb ik er wat minder moeite mee, denk ik.
Ja,
aan de andere kant moet ik ook gewoon bekennen, het systeem werkt toch wel een beetje. Als ik een bekeuring krijg van 300 piek, omdat ik net iets te hard gereden heb, dan denk ik de volgende keer, dan ga ik toch net iets beter mee.
Nou ja, daarom, en dat... Voor mij gaat de lol van het motorrijden er vanaf.
Ja, kan je je laatste bekeuring nog herinneren?
Ja, ik
bij mij vlak in de buurt. Ik draai de snelweg op een weet ik veel wat. Maar dat is al wel weer een paar jaar geleden. Want ik zit... Het grap, in de auto rijd ik altijd braaf gewoon de snelheid. Op de motor rijd ik altijd harder. Maar daar doe ik ook niks anders. Heb ik ook niks anders te doen dan op de vangrail kijken. Bij het viaduct kijken, overal. Ik zit continu op flitsers te letten.
Je zit helemaal niet meer gewoon... Je bent helemaal niet meer... zelf bewust aan het rijden of iets dergelijks. Je zit alleen met speeden
Op de snelweg doe ik dat zeker, dat klopt. Maar dat vind ik aan de andere kant niet zo erg, want ik heb toch niks anders te doen op de motor. Dus op de
maar je had die bekeuring met de auto dan?
Nee, met de motor ook.
Toch met de motor,
En dan echt klote ding bij ons. Je draait de oprit op en pats. Ja, dan...
ik had hem in een lege polder. Een compleet lege polder bij mij, weet je wel. Van Almere naar Dronten of hoe heet dat gat daar zo. €386.
€386. En kunnen we daar dan snelheidscijfers op?
Ja, je mag er 80. Je mag er 80, je kan er 260. En ik deed 131.
Dus eigenlijk
132 of zo.
Geef eens gas, man.
Ja, daarom. Ja,
je was aan het uitbollen.
Ja, maar echt.
Ja. Het wordt ook steeds gekker, want nu in Nederland krijg je dat, laat ik het onaardig zeggen, de linkse maffia aan de macht is in veel steden en daar 30 kilometer per uur van gaat maken.
Ja.
En de politie heeft heel lang gezegd, jongens, wij gaan niet controleren op 30 kilometer per uur, want pas de wegen maar aan dat mensen 30 kilometer... Dat vond ik een zeer realistische benadering.
Je spreekt over de zones waar mensen 30 per uur mogen rijden.
Maar nu gaan ze hele steden 30 kilometer per uur maken.
Ja.
Heel Amsterdam, heel Amersfoort, heel weet ik wat allemaal.
En dan fatbikes, die komen jou voorbij.
Ja, en dan zal je zien dat, zeg maar die linkse club gaat eisen van de politie dat ze er wat aan gaan doen. Ja, dan word je dus straks geflitst en dan telt dat ook nog dubbel in 30 zones, want het blablabla. Nou ja, dan wordt het wel heel erg vervelend.
Ja, dat is in België dus ook, hè, dat er heel veel gemeenten zijn waar inderdaad de kern gewoon volledig 30 per uur is. Steden, zones 30, zones 50. En inderdaad, met aparte regimes wat betreft boetes, waar ook al uitgebreid onderzoek naar gedaan is, dat, ik weet een aantal jaar geleden, 94% van de bestuurders gaf toe van in de zones 30 al wel eens te hard te rijden. Ja, dan kan je natuurlijk beginnen afvragen van hoe efficiënt is zo'n zone 30? Ja. Zijn we hier niet fout bezig?
Nou ja, ik vind van wel. Ik vind dat hele 30 totale onzin. Maar je ziet dat soort clubs... Dat zijn dezelfde clubs vaak die klagen over geluid van motoren en auto's. Dat zijn in mijn ogen gepensioneerde boomers die niks te doen hebben. En die gaan maar alleen maar klagen de hele dag.
Nou, okay. Of de bekende bakfietsmoeders van GroenLinks. Ja,
de baboe bitches. Ja,
bitches. Baboe bitches. Oh, wauw.
Is iets harder dan de bakfietsmama's.
Okay.
Ja, grappig. Hey, maar dat geluid, dat is dan ook weer een mooi bruggetje. Ja. Want jullie hebben het ook wel gezien. Afgelopen vrijdag is er in België weer iets gebeurt. Meer bepaald in Brussel. Daar zijn ze voor het eerst begonnen met echt geluidscontroles te doen, enkel en alleen voor tweewielers, voor brom, snor en motorfietsen. Ik had de indruk dat het wel een politiek dingetje was, want het was dan één controle en dan meteen twee vertegenwoordigers van mobiliteit erbij, cameraploeg erbij, heel dat verhaal, terwijl je eigenlijk maar altijd dezelfde drie motorrijders in beeld ziet. Die dan ook nog eens goed in orde zijn met de regel. Over aantal betrapte motorrijders met luide uitlaten, daar werden geen uitspraken over gedaan. Het viel mij ook op. Ik heb het eigenlijk opgepikt via een heel lokale online zender. Dus ik denk niet dat het grote nieuws gehaald heeft. Maar Elke van den Brand van Groen, mobiliteitsminister in Brussel, die is al wel vaker in het nieuws gekomen. Dat is iemand die echt pleit voor... enkel nog elektrische voertuigen tegen 2030 in het centrum van Brussel, et cetera. Ja. Maar dus, ze gingen een geluidscontrole doen exclusief voor tweewielers. En het opvallende vond ik dan dat er niet echt gesproken werd over boetebedragen, terwijl het daar ook wel perfect een legaal kader voor is om mensen die te veel geluidsoverlast produceren, van die een boete te geven.
Hoe ging de meting? Heb je daar
De meting ging zoals motorrijders die al eens op circuit zijn geweest, die kennen dat ongetwijfeld. Dus een plekje afgetekend met tape op de grond, exacte meters afstand gemeten tot aan de decibelmeter en dan gas geven tot een bepaald toerental, zoals aangegeven op het type plaatje, waarbij de, ik geloof 95 of 98 dB niet overschreden mogen worden afgaande op het papierwerk van de motorfiets. Dus over de manier van geluidsmeting, dat is dan nog een heel onderwerp apart.
Daar kan je uren over discussiëren,
exact,
dan krijg je nooit gelijk.
Ja, maar wat dat dan vooral opviel, was dat de technische controle die nu sinds begin vorig jaar in werking is getreden in België, die werd dan meteen aangehaald om motorrijders die niet in orde waren met de geluidsmeting, die werden dan naar de technische controle gestuurd.
Ah, okay.
En die moesten daar een technische controle ondergaan.
Dat kan in Nederland ook. Dan krijg je een wok.
Ja, in Nederland is dat bekend, de wokmelding. Ja. Dan denk ik vooral aan de kleine scootertjes, de tweetakten met
motoren
een andere uitlaat,
et cetera.
Kan ook.
Ja, dan word je gewoon eigenlijk technisch afgekeurd.
Ja.
En dan moet je terugkomen.
Maar het grappige is, in Nederland heb je die technische keuring voor motorfietsen. In België is het enkel een technische keuring bij verkoop.
Ja.
Dus nu worden motorfietsen die helemaal niet verkocht moeten worden of zo, worden motorrijders verplicht van naar de keuring te gaan. Er werd ook gezegd, want de uitleg die gedaan werd, het was een tv-fragment, dus we hebben niet de volledige uitleg gedaan. Daar moet ik nog achteraan gaan. Maar er werd dan gezegd dat de motorrijders die niet in orde waren, die moesten betalen voor hun keuring. Dan stel ik mij ook de vraag van...
Dat is bij een wok ook.
Wat als daar blijkt dat die motorfiets wel volledig naar de norm in orde is? Wat op zich ook al een heel moeilijk ding is, want bij die technische keuring, daar wordt officieel ook op het geluid gecontroleerd, maar daar is er eerst gewoon een controle op het oor, dat ze ervan uitgaan van, maakt die te veel geluid of niet? Ja. Het zal een originele uitlaat zijn, het is wel in orde. Terwijl jij en ik goed genoeg weten dat bijvoorbeeld een standaard R6'je met het inlaatgeluid vaak al veel te luid is voor normale geluidsmetingen. Het is een eindeloos verhaal, maar als puntje bij paaltje komt, hebben ze nu in Brussel voor de eerste keer er echt een zaak van gemaakt om zo'n geluidscontrole te doen. Dat is iets wat in België enkel tijdens het hoogseizoen op de drukke banen in de Ardennen gebeurde het al wel eens.
In Nederland één keer
door de politiezone.
In het jaar.
Ja, kijk.
Onderweg naar de TT van Assen.
Jawel,
bij Bijlen. De enige geluidscontrole één keer in het jaar voor motorrijders in Nederland is op de A28 bij Bijlen.
Mm-hmm.
Als je donderdag naar de TT gaat.
Weet je.
Maar het komt meteen zo hypocriet over.
Oh.
Dus daar ook, in Brussel weer.
Bloed onder mijn nagels.
Ja, het ene gaan er meteen van krul. Dus in Brussel nu dus ook.
Ja.
En
het gaat veel erger worden. Want in Amersfoort, waar ik woon, zijn al En die zie je overal van die clubs waar ik het net ook al over had, weet je wel, die gaan dan in een langs een doorgaande weg wonen. Mm-hmm. Ja, en zich dan kapot irriteren met het geluid van alles wat langskomt. Ja, joh, wat verwacht je dan? Maar dat is helaas wel hoe de situatie steeds meer aan het worden is ook. Ja.
Maar ik persoonlijk, ik bedoel, ik kom nog wel eens in een stad, maar ik hoor veel minder motoren met veel te veel geluid dan auto's met...
Die heb je tegenwoordig ook met die klapbakken erin. Ja, quickshifters in auto's.
Ja, pops en bangs. We hebben het er hier al verschillende keren over gehad. Ja. Dat wij ook niet meteen de grote voorstanders zijn van de open uitlaten in het gewoon verkeer.
Daar moet jij even wat over zeggen. Want
de open uitlaten.
Ik had het op social media al gedeeld.
Dan koopt hij een Black Widow.
Exact dat. Dus ik heb een uitlaatje besteld. Ik heb een oude GSX-R, een GSX-R 57. En mijn plan is daarmee dit jaar om alle gloednieuwe, mega gehypte Super Twins, Subsports, gewoon even helemaal naar huis te rijden. En ja, daarom ben ik bezig met de 57 GSX-R in orde te zetten, uiteraard.
Maar tegen alle twee cilinders.
Ja,
maar dat kan ik ook.
Hey man, ja, doe het dan maar.
Maar met welke Black Widow mag je nog op welk circuit?
Ja, dat is het hem net. Dus ik heb wel nagevraagd dat het een uitlaat is met dB-killer erin, waarmee je 95, 98 dB, de limiet, dat die haalbaar is.
Ik wens je succes met de GSX-R.
Ik ga het beleven.
Al die twee cilinders, bedankt. Ja.
Op zolder zie ik je al inderdaad, na twee rondjes dan gaat het bord met je nummer al de lucht in.
Ik heb de originele uitlaat uiteraard ook nog, maar...
waarom had je die niet gewoon opzitten dan?
Ja, omdat ik het zeker eens wil proberen van met zo'n uitlaat toch door die geluidsnorm te halen. En dan tegelijkertijd natuurlijk ook te zien wat er mogelijk is op een vermogingsbank.
Wacht even. We hebben het over GSX-R 7,5.
Ja.
100, wat is het?
40.
140 pk.
Plus minus.
En dan ga je het opnemen tegen die twee cilinders met allemaal 80, 90
Flink,
pk.
Flink hoor.
Hey. Ja, ik weet het. Het lijkt niet zo'n moeilijke uitdaging. Maar tegelijkertijd zit er wel een evolutie in van om en bij 15 jaar.
Dat is waar.
Ga eens motoren vergelijken die 15 jaar oud zijn. Het verschil dat daarin zit qua evolutie, dat is gigantisch.
Maar zo'n frame van een GSX-R, dat is echt toch wel stukken beter dan dat van een...
op rondjes.
Dat weten jij en ik. Maar vertel dat vooral eens aan de marketeers die hun subsports, Super Twins, nu de hemel in prijzen. Als zijnde het ultieme alternatief voor de diehard supersports.
Maar gaan ze jou allemaal slopen. Want dan word jij elke keer van de baan gehaald met die uitlaat van je.
Ja,
en ook met standaard uitlaat.
Dan steek ik de
standaard benzineverbruik op. Benzineverbruik.
Ja, jij moet benzineverbruik, dat gaat ongetwijfeld een stuk hoger liggen.
Ja.
Maar tegelijkertijd, als je gaat zien, en dan zeker, ik heb het prijskaartje er nu nog niet opgeplakt, maar als je een totaal prijskaartje van een geprepareerde GSX-R 57 van een aantal jaren terug gaat vergelijken met het prijskaartje van pakweg, ik zal dan meteen de meest competitieve nemen, Aprilia RS60, Yamaha R7, nu die Suzuki GSX-8R, die uiteraard geen GSX-R is. Dan ben je gewoon voor minder dan de helft van de prijs af, heb je een veel snellere, veel fijnere motor.
Is het nou een stiekem mega marketing motorpodcast
misser
eigenlijk? Nee, dat jij gewoon als
ik wil
als
het gewoon gaan beleven.
Dat jij gewoon met zo'n oud ding even die fabrikanten laat zien. Hey.
Ja, goed.
Ja, het is niet van te laten zien of het is niet om ze onder de neus te wrijven. Het is gewoon om te zeggen van kom op jongens, even een tandje bijsteken.
Ja, cool. Oké, dan
iedereen als je Arne straks tegenkomt op het circuit.
En,
ga in zijn slipstringen hangen met je Super Twin. En B, als hij dan met een geluidsbord van de baan gehaald wordt of moet gaan tanken,
even middelvinger opsteken.
Dan moet je hem te graag.
Nee, maar die Super Twins, uiteraard heb ik ook al wel een beetje meer onderzoek gedaan. En als ik dan zo even referentie rondetijden ga nemen, want jullie gaan ervan uit van dat is allemaal zo gemakkelijk met zoveel meer pk's. Ik kan jullie al vertellen, zo gemakkelijk is het zeker niet. En die motor heeft een stuk meer pk's, maar als je echt de rondetijden gaat vergelijken, dan mag ik toch al... Dan weet ik dat ik echt mijn best ga mogen doen om tegen vergelijkbare rijders mee te kunnen.
Hè? Maar, mag dan een R7? Ik bedoel, je praat over...
Die staat toch stil?
60 pk verschil praat je over. Toch? Mag een R7 dan wel andere
60 pk
hebben?
Verschil, een Aprilia RS660. Als die een beetje getuned is, die haalt over de 100 pk.
100 pk,
Dus dan spreek je over 35 pk op papier. Toen, toen de motor papier. Nieuw was, ja. 15 jaar geleden.
Ja, oké, okay, maar dan noem je er eentje. Dan inderdaad de
66. Ja, oké, okay. die R7, dat gaat ja. anders liggen, dat sowieso. Maar dan moet je ook nog eens gaan kijken. Ja, ik heb hem nu nog niet op de weegschaal gehad, maar dan moet je het gewicht erbij nemen. Dan moet je ook gaan kijken, oké, okay, ik heb nu een ander Brembo rempompje gestoken op die GSX-R. Dat maakt al een gigantisch verschil, want die oude GSX-R's, al die Nissin rempompen, die werden teruggeroepen omdat ze om niks trokken. daar zitten nog van die Tokiko oldschool vierzuigers op. Vergelijk dat maar eens met de nieuwe
GSX-R
Brembo's.
Je hebt een GSX-R1000 blok ingehangen natuurlijk.
Ik zag jouw GX hier voor de deur staan. Ja. Ik dacht van, de K5 blok, dat past er ongetwijfeld ook nog in.
Ja. Als ik zo buiten kom, hangt er een ander blok onder. 7,5 opeens.
Ja, we zijn nu weer bezig over de extreem sportieve, maar het gaat me meer om die ontwikkeling. Gewoon even in een breder kader te schetsen en dan te zien van PK's zijn zeker niet alles. En 15 jaar doorontwikkeling, ook al lijkt het soms voor ons dat er niet zo heel veel gebeurd is, dat de ontwikkelingen zich quasi uitsluitend op elektronisch vlak afspelen, dan mag je echt niet onderschatten. Mm-hmm. En dan heb ik het inderdaad over gewicht, remmen, maar het is gewoon alles wat erbij komt kijken. Er is echt nog wel vooruitgang gemaakt. En nu, in een jaar zoals dit jaar, waarbij dan die Euro 5 Plus norm in één keer een hot item wordt, waar, zoals we het al gehad hebben in de vorige aflevering over jouw MT-09, wat eigenlijk gaat om een EU 5 Plus update, er zijn toch echt nog wel ontwikkelingen, hoor.
Ontwikkelingen sowieso, weet je.
Elektronica.
Ik vermoed sowieso elektronica, maar ik vermoed vooral gewoon de fameuze rideability.
Ja.
Ik denk, met een GSX-R 7,5, daar ben je wel aan het werken. Veel meer dan op een Aprilia 660, want dat gaat gewoon de pingpong je over, de circuit over.
Leuk ding, RS660. Ja, die Cup, daar hebben we het al eens vaker over gehad, die Belgische Cup. Dat is echt wel gaaf.
RS660, Aprilia.
Ja. Ja.
Bruggetje. Nog één.
Oh, vertel.
Ja, dat is een bruggetje voor na de pauze. We zullen de pauze iets vroeger inlassen en dan meteen overgaan naar de vaste rubrieken. Tot zo.
Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij Groenburner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad, hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop? Dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. Groenburner Motorgear. Fun starts here. En nu terug naar de podcast.
Groenburner Motorgear. Fun starts here.
Hier, dat doe je goed, man.
Ja, de vaste rubriekje die moeten we nog doen. We zijn gewoon begonnen, Joost. Ja. Dus door naar de motormarketingmeester.
Nee, we hadden een bruggetje van april.
Ja, bruggetje van de motormarketingmeester, inderdaad. Ja.
Oké. Okay.
Ja, die mag jij afvangen.
Oh ja, de motormarketingmisser.
De motormarketingmisser.
Trouwens, overal waar ik kom bij merken, motormerken, de industrie, iedereen begint over de motormarketingmisser.
Ja, dat klopt.
En ze vinden het allemaal prachtig als iemand anders aan de beurt is. Maar
totdat ze zelf...
Ze bibberen om zelf aan de beurt te zijn.
Dat is een beetje een Top Gear effect. Ja, hè? Ja, bij Top Gear zaten ze ook allemaal...
De zenuwen staan gespannen. Ja. Net goed.
Nee, we hebben Aprilia in het verleden al gehad met de RS660. Dat was op een gegeven moment was het een auto. De meest, bij de introductie was het was een carrosserie.
Oh, en het gaspedaal.
De meest sensationele auto van het jaar. Zoiets was het ook. ze gaan er gewoon keihard mee door.
Ze gaan verder op hun elan.
Ik kreeg deze trouwens van onze grote vriendin Sarah van de M.
Okay.
Ah.
Uit België.
Ja.
En zij kwam inderdaad met een half stuur. De Aprilia... hoe heet die nou ook weer? Oh god, daar gaat hij. De 4. Aprilia 4. Hoe heet die sportmotor? 4, 5.
V4. Tuono
V4.
Oh, RSV4. Nee. RSV4.
Nee. Die lichte. Die,
RS66, waar we het net over hadden.
Ja, nee. En dan de lichte. De R457 of zo.
Yeah. Oh, die 452, die nieuwe. RS452, die komt er nog aan. Ja.
Ben je zeker dat 452
is? Ja. Oké. Okay. Ja. Oh nee, 457 kan ook. 457. Ja. Nou, kijk. Ja, dat.
Dat zijn de echte kenners. Maar in ieder geval,
ze
ging een beetje kijken en drukte ergens op een link van features. En er zit dus een half stuur op die motorfiets.
Dat is wel heel bijzonder.
Je zou bijna...
Eenarmige bandiet wordt hij wel genoemd. Ja.
Je zou zeggen, is er nou werkelijk niemand die één keer nog zo'n bericht terugleest of zo? Maar het staat op de officiële site, Aprilia.
Ja. Ja. Ze hadden eerst een reclamebureau wat om te janken was zo slecht. Nu hebben ze een nieuw reclamebureau, dat is al wel veel beter. En ik weet dat ze er echt wel meer hun best op doen. Er zit er een nieuw iemand. Maar het is zoveel en het wordt vaak vanuit Italië aangestuurd rechtstreeks naar het reclamebureau. En dat wordt rechtstreeks dan allemaal geplaatst. Dus de Nederlanders krijgen daar geen eens een vinger achter, zeg maar. Het staat ook op de site en zij zien het ook staan. Denken, kak, ja. Wat is dit nou weer? En ze weten dat wij er ook wel een beetje scherp op zijn ondertussen. Dus die zijn daar best wel verdrietig van. Maar het reclamebureau is het... Dat, zeg maar. Ja.
Nou, maar Giet, en er is nog een tweede, want ook van dezelfde zaak.
Wacht. Half stuur, van waar zou het komen? Half verhoogd stuur?
Ja, stuurhelft, denk ik.
Stuurhelft.
Oh, stuurhelft. Ja. Half stuur.
Ja, sterk.
Ja, een half stuur. Maar goed, gisteren kreeg ik van dezelfde Sarah, kreeg ik ook van Be a Racer. Weet je, dat is de kreet van Aprilia. Dit proza. Het is ontroerend. Een coureur zijn is geen baan. Het is een roeping dat in uw DNA zit. Als u graag op uw motor rijdt, de wind over de kuip voelt blazen en door uw vizier de wereld voorbij wilt zien vliegen, dan snappen wij dat. Zo voelen wij ons ook sinds de allereerste brul.
Oh, de brul.
Ontdek meer.
De brul.
De allereerste brul.
The very first roar. Ja. Ja. Het gebrul van de motor.
Achiel, ja, echt. Jullie hebben mijn telefoonnummer, zou ik bijna zeggen. Ja. Niet dat ik het beter kan. Nou,
jawel, dat ken jij wel.
Slechter ook niet.
Joost
slechter
doet ook vertalingen. Behalve vijf onderhoud doet hij ook vertalingen. Ja.
Het is
gewoon afpersing. We maken ze net zo lang kapot totdat ze jou bellen.
Ja, weet je, er zijn ook grenzen. Nee, er zijn geen grenzen. Er zijn geen grenzen. Wat hadden we nog meer? De vaste rubrieken.
De vaste rubrieken? Ja, Joost brievenbox.
Nee, de rare news.
Nieuws. Oh, dat mag ik dan doen. Ja, ik heb
een hartstikke... Jij hebt een mooie rare nieuws.
Rare nieuws.
Raar nieuws.
Ik heb hartstikke mooi raar nieuws. Zoals mensen ondertussen weten, krijgen wij vaak prachtige persberichten opgestuurd. En de firma DC Import, vroeger bekend van Jan Hubers natuurlijk.
Daar heb ik ook nog wel een verhaal over.
Ja, heeft namelijk een prachtig... We hebben weer een mooi product voor 2024. Namelijk de handige Oxford Atlas Straps. Nou, dan heb ik een ongeveer 3 A4'tjes aan tekst, waarin allerlei dingen genoemd worden. Extra stevig, prababa. Het gaat over spanbanden. Het gaat over spanbanden en er zit een enorm verhaal in. Anti-roest, krasbestendig, blablabla, veilig. Meerdere toepassingen. Je kan er mee motorrijden, fietsen. En
je kan er ook mee motorrijden?
Het gaat over een paar spanbanden. Ja, okay. Het is prachtig. Ze kosten €24,95 te bestellen bij alle dealers. En ja, daar krijg je dan ook echt wel wat voor.
Maar ik heb ook gewoon even klein beetje research gedaan. Ja. Maar het zijn eigenlijk dezelfde spanbanden als Rock Straps. Dat zijn de ROK. Legendarische dingen en dergelijke. Ze zijn precies hetzelfde. Alleen schijnen ze kwalitatief minder te zijn. Maar dat komt weer van een site die betaald wordt.
Ik dacht net dat komt ook gewoon omdat ze gedropshipped worden via AliExpress uit China. Nee, eigenlijk moeten we Jan Hubers in contact brengen met Aprilia. Want
Jan Hubers is
als je
helaas
pagina's...
niet meer onder ons.
DC Import, neem even contact. Geef jullie copywriter door aan Aprilia. Als je 4 pagina's kan schrijven over spanriemen, ja, dan kan je dat halve stuur er ook wel.
Ik wil nog één ding wel over de doden niks dan goeds. Over de goden niks dan
goeds. Jan Hubers kan je wel een heel boek over schrijven.
Ja, daar kan je ook wel een heel boek over schrijven. Nee, we hadden er eentje zitten. Hij deed op een gegeven moment... hij was een van de eerste met beschermende jeans.
Oh ja, dat is waar. Klopt.
En toen had,
oh, dan hebben die test gedaan.
Kees Berghuis.
Ja.
Die zat in de jaren 90 bij ons. Die is, nu is die toch wel weer voorlichter van Mark Rutte. Is die uiteindelijk geworden. Ook RTL Nieuws Den Haag. En die was ook bekend van laatst dat hij iemand voor zijn bek sloeg. Of een microfoon afpakte.
Oh, dat wel. Ja,
nou ja, goed, in ieder geval grote rel of zo allemaal. Maar Kees Berghuis, die toen nog werkte bij ons, die had toen over een spijkerbroek met keukensponsjes erin. Jan Hubert, dat is echt nooit meer goed gekomen. Echt nooit meer.
Ook van DC Racing natuurlijk. Jan Hubert is wel een legendarische naam.
Nou, maar
vroeger ook een coureur.
Absoluut waar, absoluut waar. Maar de schuimsponsjes in de spijkerbroek, nee.
Ja, maar jij hebt met spijkerbroeken voor motorrijders toch al geen goede reputatie. Want jij hebt je ooit met een spijkerbroek achter een motor laten voortslepen. Dat heeft je toch enige fame opgeleverd in de tijd.
Hey jongens, volgende rubriek, de brievenbus.
De brieven. Joost's
brievenbusje.
Ja, tot mijn grote verbijstering zijn er dan toch nog mensen die dan, bijvoorbeeld deze hier, Fons Zandbergen, die begint met hallo heren. Ja. Vind ik jammer.
Ja, dat is slecht.
Tegenvallen.
De meeste zijn gewoon openen, gewoon zoals het hoort, met Lieve Joost.
Ik geniet van jullie podcast, blablabla. Ik doe met 3 maten graag enduro rijden en crossen en heb een paar ergernissen over de KNMV.
Nou,
tegenwoordig niet. Als je nieuw bent in de cross, moet je een verplichte rookie-cursus doen, cursus doen voordat je licentie kan krijgen als nieuwkomer. Waarom maken ze geen regeling als wel trainen, maar geen wedstrijden als nieuwkomer? Ook zijn dit jaar voor de enduro de kosten per event met bijna €20 gestegen buiten de licentie om. Wat vinden jullie hiervan?
Nou, van die cursus vind ik wel wat, maar dat komt omdat ik uit zeg maar de wegracehoek richting kom. Als je gaat racen op het circuit moet je ook een cursus volgen voor je licentie. Dus in de cross vind ik dan, ik weet niet hoe die cursus eruit ziet, maar dat je zo nu dan in het begin even, joh, gele vlag is dit en rode vlag is dat. En als er dit gebeurt moet je dat doen en bla 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 bla. Die vind ik niet helemaal gek. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat dit de KNMV is. Dus die cursus die gaat 14 keer over de kop en kost achterlijk geld en duurt 3 weken. Tenminste, dat vermoed ik dan, maar dat, ik weet niet of dat echt zo is. Dus over het feit van dat er een cursus aan zich is, nou, daar ben ik niet heel erg tegen. Sorry, ja,
Als je al begint met de naam Zandbergen, dan zou je natuurlijk verwachten, laat die cursus maar vallen.
Ja.
Maar natuurlijk zijn wij van de opleidingen, wat je gedacht. Er zijn zoveel motorrijders die zich ergens ingooien en dan bedrogen uitkomen of geaccidenteerd uitkomen. Dus voor enduro rijden lijkt me niet meer dan normaal. Zeker als je het competitief wilt doen, dat er toch een soort van opleiding aan vooraf gaat. Zelfs als je met go-karts gaat rijden, krijg je toch eerst de uitleg van de vlaggen, om maar wat te zeggen.
Ja.
Maar dat het dan weer een hoop geld moet kosten en dat daar een hoop tijd aan opgeofferd
Weet je wel, met die cursus. Ja, je moet overal wel een cursus voor krijgen. Ja. Want nu toevallig is nu de week van de lentekriebels.
Oh ja,
weet jij.
Cursus. Daar heb ik geen flauw idee van.
Sekscursus voor kinderen is dat. Voor enorm wat over te doen in
Vorig
Nederland.
Vorig jaar een schandaal geweest. En zo natuurlijk. Alle gereformeerde partijen weer in de gordijnen en zo allemaal.
Ja.
Maar goed, dat is ook bedoeld om een kinderen uit te leggen hoe het een beetje moet.
Ja,
oké.
Op zich goed. Maar cursussen en de KNMV is natuurlijk ook sowieso een dingetje. Want KNMV aan de andere kant heeft gewoon een reputatie dat ze proberen. Eigenlijk het liefst zou KNMV willen dat alle cursussen verplicht worden. Want dan verdienen ze, want dat is een hele belangrijke tak van de inkomsten van de KNMV. En je ziet ook dat ze dat eigenlijk, de FIM probeert dat ook aan allerlei methodes. Ze krijgen subsidie voor cursussen in een aantal provincies in Nederland. Dus wat dat dan gaat, is KNV en cursussen altijd een beetje verdacht. Maar het basisprincipe, voordat je gaat motocrossen moet je een cursus doen. Of enduro gaat rijden, moet je een cursus doen. Daar ben ik niet tegen. Alleen ja, meestal wordt dat dan weer enorm.
Ja, misschien even eraan koppelen. In België hebben we op 24 maart de dag van de motorrijders. Dat is eigenlijk, voor motorrijders die op de weg rijden, is het een gratis opleiding om een soort van opfriscursus in te richten.
Oh joh,
dat wordt ook wel gesubsidieerd, het VSV, Vlaams Instituut Verkeerskunde, de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde zit daarachter. Op 24 maart, dat is eigenlijk een soort van dag waarop alle rijscholen zich verenigen.
Gratis.
Gratis en voor niks. Wow. Mensen moeten zich wel op voorhand inschrijven en er zijn volgens mij ook wel betalende opties bij de, als je een soort van EHBO-cursus wilt volgen of dat soort dingen, dat je dan, maar echt, het gaat over minime bedragen. De motorrijders kunnen een opleiding volgen, ze krijgen een opfriscursus, er wordt gezamenlijk een rit gemaakt onder begeleiding, EHBO-cursussen, zoals gezegd, technisch nazicht van de motor, ga ze maar door, 24 maart. Ik zou zeggen, check het even, ik weet zeker, ik kom uit Antwerpen, in Antwerpen is het heel populair, er zijn ook zoveel plekken over heel Vlaanderen waar het kan,
toch kunnen
dus
wij,
dat is echt wel een goed initiatief.
Ik ga daar
goed
even vol overheen, want in Nederland hebben wij niet één dag, want we hebben uiteraard de Maart Motormaand. Niet geheel toevallig is dat ook 3 keer M. Ik zal niet over de motormarketing missen.
Is dat een
De Maart Motormaand. En dat is een beetje kneuzig aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het wel zo dat de RAI zit daar vooral achter. De RAI, de importeurs. En eindelijk is de RAI de laatste, het laatste jaar een beetje begonnen met het promoten van motorrijden in het algemeen.
Alright.
Dus dat haal ik er dan maar als positief uit. Dat dan de Maart Motormaand een beetje kneuzig is. Maar gebeurt iets.
Ja.
Er gebeurt iets.
Tegelijkertijd, als ik Arno zo proef, is dat er wel proactief iets wordt gedaan voor de motorrijder.
Ja, absoluut.
En als ik de RAI, als ik jou zo hoor, zo van de RAI is het zo van, we geven het de naam, flikkeren wat persberichten in de dingen
en
zoek het maar uit verder.
Volgens mij hebben ze €150 budget, hebben ze radiospotjes bij BNR ingekocht, zag ik.
Ja, ik ja, weet okay, dat maar in België zit er wel budget achter om reclame te maken en die cursussen in te richten. Maar ondertussen is het op, ja, en enkele jaren tijd, is het echt wel een begrip geworden onder motorrijders. En dan voornamelijk de seizoensrijders die echt weten...
Dat vind ik al op voorhand al stukken beter.
Ja. Nou, wat ik wel
en het is gratis, dus dan heb je de Nederlanders
waar
altijd
waar ik zelf
mee,
een klein beetje moeite mee heb, is dat in Nederland heb je heel vaak de herfstblaadjes vallen of motorrijders gaan weer de weg op, pas op. Het nadeel daarvan vind ik... Het voordeel is dat iedereen weer een beetje opmerkzaam wordt gemaakt. Het nadeel vind ik dan wel een beetje dat het altijd maar weer over veiligheid gaat. Oh ja, we hebben het over motorrijden, dus niet over veiligheid. Ja. Want motorrijden is zo onveilig, weet je.
Ik denk, hier wordt het zeker ook wel gedaan vanuit het veiligheidsaspect. Maar tegelijkertijd is het gewoon voor ontzettend veel motorrijders een leuk moment om op te stappen en iets bij te leren.
Als je ook een soort van begeleiding krijgt, of tenminste in ieder geval wat er in zijn hout zit. Iemand kijkt van of je kettingspanning goed weet, ik veel allemaal.
Ja, als dat niet alleen maar van die klaphelmen zijn, die met van die fluorescerende strepen op de broek.
Die dan een beetje bedweterig dit gaan doen.
Ja, je mag niet met een spijkerbroek rijden.
Nee, maar niet met een spijkerbroek. Nee, ook niet met schuimsportjes. Hey,
we moeten terug naar jouw brieven, Joost. Vorige keer heb je wel heel groots gezegd van we moeten alle brieven behandelen.
Ik kreeg er eentje, hou op. Ik kreeg er eentje van Hans Reizinga.
Oh ja.
Dat is dan een vriend van mijn neef Ilko. En het gaat over motorclubs.
Oké. Okay.
En hij heeft eigenlijk niet direct een vraag, maar hij merkt wel bij de TDM TRX Club dat er dus het een en ander toch wel aan het veranderen is. Omdat toen de tijd bij de motorclubs werd er nog heel veel samen gesleuteld en dergelijke.
Aan motoren hoef je niet meer te sleutelen, geloof ik, tegenwoordig.
Nee, precies. Nee.
Ja, dat is wel een
hij zegt van toen was het nog van als je niet handig was. Ja.
Ik weet niet of Hans wel weet dat de TDM TRX al jaren niet meer verkocht wordt. Dus dat er steeds minder leden komen.
Het is wel heel grappig eigenlijk, want hij heeft geschreven dat de Tracer... Hoe stond het nou?
Ja, die Tracer wordt toegelaten.
De Tracer wordt toegelaten.
Ja, maar dat is een beetje uit armoede natuurlijk. Ik bedoel, TDM TRX is een uitstervend ras, dus laten we de Tracer maar toe. Ja.
Ja, oké. Okay. Maar kijk, je hebt natuurlijk ook... Dat soort dingen, dat zijn wel de basis zeg maar, van veel motormerken. Ja. Althans, dat zullen motormerken wel ontkennen. Maar goed, je hebt ook nog een Pan-European Club en Diversion Clubs en zo,
Ik heb zelf, net zoals Jarno, ooit 1 jaar bij een importeur gewerkt van een motormerk. Ja. En daar weet ik van dat soort clubs echt een pain in the ass waren. Het is aan de ene kant hartstikke leuk dat mensen zich verenigen en bezig zijn met jouw merk en met jouw model. Aan de andere kant zijn het vaak mensen die vinden dat ze een enorme promotie doen voor dat model. Maar bij de TDM TRX is dat
Maar hij geeft lastig. Hans geeft ook zelf toe, een van de veranderingen is vergrijzing.
Ja, dat. Ja. En ik vraag mezelf altijd, waarom zou ik lid worden van een club? Ik koop een motor, waarom zou ik lid worden van een club van mensen die allemaal diezelfde motor hebben? Maar dat is gewoon hoe de wereld in elkaar zit. Ik bedoel, maar zelf denk ik altijd, waarom?
Nog opmerkingen van Hans?
Nee.
Alright.
Wel een hele lange brief, maar daar hebben we nu even geen tijd voor. Sorry Hans.
Ach, goed.
Nee. Ja. Maar het is meer een algemene ding.
Die clubs hebben het lastig. Je ziet ook op Motorbus Utrecht, het begint langzaam maar zeker wel een beetje een vergrijzend ding te worden.
Ja.
Als je door die hal ook loopt, dat je denkt, dit is niet... Bike Life Brabant, dat is een moderne club. Waar over het algemeen de wetsdienaars niet super vrolijk van worden. Maar dat is een moderne club. En ook ride-outs, dat zijn moderne clubs. Dat is de vervanging van de club.
Ik moet zeggen dat ik vond de stand, toen wij daar door de hallen liepen, ik vond de stand van de R1, R7, R6 club, die vond ik er wel kicken uitzien eigenlijk. En, dat is wel een leuke link naar de brief, een uitgebreide brief ook weer van Roy Dekker, bestuurslid IZF R Club Nederland. En dat heeft dan ook weer te maken, weer een bruggetje, dan ook weer te maken met alle TomTom, met de hele TomTom dingen. En kun je Apple, iPhone of weet ik veel wat, kun je dat gebruiken als navigatie. Maar in ieder geval, ik zit even te kijken, Roy zegt van ik maak zelf al lang gebruik van navigatie via mijn Apple telefoon. Ik zou toch niks anders meer willen. Als ik zie hoe sommige mensen af en toe lopen te kloten met routes inladen.
Klopt.
En die niet met elkaar overeenkomen.
Klopt.
Want als de ene de GPX inlaat op de stom, krijgt hij een hele andere route dan op Garmin. Daba. De app die je kiest is de Scenic app. Je moet er wel mee leren omgaan, maar werkt super gemakkelijk. Je maakt een start en eindpunt aan. kiest wat voor route je wil. Snel, kort, bochtig, extra bochtig. Of de ik wil voorlopig nog niet naar mijn vrouw thuis route.
Zo.
Nou goed, dit is dus de, van Roy Dekker. De mening. Okay. Ja, dus met zijn Apple. Er zijn ook echt een hele hoop die juist zweren bij TomTom.
Ja, ik had ook even je brieven doorgenomen. En om dan een beetje een shortcut te doen. Dus zowel Roy Dekker als Lode Morre, Martin Fruit, ja. Tony Kersbergen en Timon zonder achternaam. Die hadden het allemaal over dat onderwerp. Dus van de TomTom, waar aangekondigd is in de States dat de fysieke GPS-apparaten zouden verdwijnen. Voor motorrijders is dat natuurlijk gewoon rot. Want, zoals gezegd, er zijn er voldoende die al met hun telefoon rijden. Maar daar loop je toch altijd tegen een aantal praktische gebreken aan van zo'n telefoontoestel. In een van de mails werd aangehaald dat de lenzen van je fototoestel in de telefoon kapot trillen.
Ja, de beeldstabilisatie vooral.
De beeldstabilisatie, daar zijn tegenwoordig wel al betere houders voor en zo, maar dat is zeker een gevoelig punt. Tegelijkertijd blijft waterdichtheid een dingetje.
Ja, bedienbaarheid.
Helderheid van het scherm, oplaadmogelijkheden en ga ze maar voor. Dat zijn allemaal dingen die bij dat TomTom-toestel wel ontzettend goed geregeld waren. En waarom ik zelf ook nog altijd fan blijf van die TomTom, of toch zeker wat betreft het A naar B rijden, dat gaat heel gemakkelijk. Tegelijkertijd heb je dan de GPX-routes. Ja, dat blijft een heikel punt.
Ja.
Dus,
ja. Ja. Ja.
Maar wat is de teneur van al jouw brieven?
Nou, teneur van al jouw brieven is... nogmaals, het is een beetje gelijkspel eigenlijk. Een beetje een remise. Okay. Maar de meesten die zijn toch wel van de... Hoe heet het?
Van de
TomTom. Ja, die zijn zeker van de kastjes.
TomTom Garmin.
Ik vind het wel grappig. Ik weet niet of dat die Lode Morren was. Hier over Morren, wat een bende is het ook allemaal weer hier.
Ja, chaos. Je hebt wel alles netjes uitgeprint, zie ik. Maar dan maak je er toch nog een bende van.
Maar in ieder geval, dus die Lode Morren, die zegt dus inderdaad van hij is fan van de app van TomTom.
De app van TomTom.
Hij zegt van de fan van de app van TomTom. Maar ik zou het spijtig vinden dat de fysieke toestellen verdwijnen. Ik denk ook niet dat de fabrikanten van smartphones rekening gaan houden met motorrijders in hun ontwikkeling.
Nee, zeker niet. Nee, zeker niet.
En tegelijkertijd, ik weet niet of hij het nou was of nee, er was iemand anders. Die zegt van waarom houden motorfabrikanten niet veel meer rekening daarmee, met navigatie. Waarom heeft elke auto navigatie, zo'n scherm?
Ja.
En motorfietsen niet?
Er stond laatst een artikel in, ik denk misschien dat het MotorPlus was. Die was een vertaald Duitse artikel, waarin eigenlijk nogal wat van die systemen, van die apps, onder de loep werden gelegd. Ik heb nu zelf die Suzuki GX bij me, die kan ik niet aansluiten op, ik heb zo'n flip-phone. Dat is niet compatible op de een of andere manier. Maar uiteindelijk, over het algemeen, Yamaha MT-09 waar ik laatst ben, daar lopen ze heel hoog van de toren te blazen. Dat ze zo'n prachtige MyRide, weet ik veel wat.
Mm-hmm.
Nou, uiteindelijk is dat best een lachwekkend verhaal. Want er komt nul data uit de motor naar je telefoon. Want dat willen de Japanners niet. Dus de hellingshoek wordt berekend door een algoritme. Dus je zegt, kijk eens, ik heb 65 graden. Ja, dat heeft een algoritme, heeft dat dan gedaan. Dus uiteindelijk loopt vooral de motorindustrie enorm achter. En het meest logische zou zijn dat iedereen of naar Android Auto of naar Apple CarPlay gaat.
Ja.
Het beroerde, dat kan ik me wel een beetje wat bij voorstellen. Als je daarop overgaat, dan lever je jezelf als fabrikant volledig uit aan die bedrijven. Google kan opeens in al jouw informatie van jouw auto's of jouw motoren, of Apple kan opeens alles uitlezen en dat komt ergens op een server terecht en bla bla bla. Dan maak je jezelf wel kwetsbaar.
Maar Honda doet het toch wel?
Ja, klopt.
Apple Pay?
Die heeft Android Auto en Apple CarPlay.
Want eigenlijk, dat is denk ik wel zo'n beetje de hoofdvraag. Tenminste, als ik denk, gewoon een paar jaar geleden had Indian had al gewoon een touchscreen.
Ja, maar Harley had bijvoorbeeld ook navigatie al.
Of
maar
Harley heeft het ook, geloof ik.
De app moet je open houden en dan moet ook nog het navigatiesysteem bovenop liggen.
Ja.
Dus je bent niet bereikbaar, je kan niet gebeld worden, want dan klapt dat hele spul er gelijk uit. Dus eigenlijk is Android en Apple het beste. Want dan kan je gewoon je eigen navigatiesysteem op het dashboard zetten. En ik denk dat we daar allemaal naartoe gaan. Maar het is wel, de motorfabrikanten hebben wel een enorme achterstand op dat vlak. Het is
maar
echt
idealiter is dus gewoon je iPhone of weet ik veel.
In je zak houden.
Ja, of tenminste op je dingen. Maar het grote probleem is trillingen. Motortrillingen die doorgaan in je telefoon.
Volgens mij is idealiter het ding in je zak houden. Connecten met je dashboard, met je mooie grote TFT-scherm. Waar dan gewoon hetgene wat je normaal op je telefoon doet, dan op dat scherm gebeurt.
Ja, goed, dan moet je wel de motorfiets voor hebben die dat toelaat.
Klopt, ja. En dat je ziet dat iedereen zich nog een beetje verzet. Dat mensen nog met eigen kaarten blijven komen, eigen navigatie-apps, allerlei andere dingen die over het algemeen zeer matig werken.
Ja, nou en of.
Dus daar zit wel een beetje winst.
Oké.
Ja.
Nou, kijk.
Dat.
We geven de fabrikanten gewoon weer de pap in de mond van wat ze moeten doen. Het is gewoon te gemakkelijk.
Het is altijd hun schuld.
Daarover gesproken.
Ja, tot zover de brieven.
De brieven, Joost. Ja, de brieven. Dat was
of heb je nog meer brieven?
Nee, dat was het wel zo'n beetje. Ja, dat was het wel zo'n beetje.
Oké, okay, klasse.
Ja. Jullie hebben ook nog iets gedaan.
Oh ja, trouwens, wil je een brief sturen?
Oh ja, heel belangrijk.
Dat kan. En die begint gewoon met Lieve Joost. Ik bedoel, niet om het een of ander, maar die brief, ja. Beste heren, daar gaan we niet mee doen.
Als je zo goed georganiseerd bent,
daar houden we mee op. Ja, ja. En dat is dan mailen naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl.
Hey jongens, jullie hebben de afgelopen weken ook nog iets heel uitzonderlijk gedaan.
Oh,
namelijk met de motor gereden.
Met
Joost,
gereden.
Joost, jij bent op pad geweest met Husqvarna's.
Oh, ja, leuk.
En ja, ja, Ivan, we hadden het op de MBU er al over, maar die MT-09,
ja.
Ja, dat was jouw launch van de afgelopen weken. Met welke beginnen we?
Joost.
Ja.
Joost, jij moet eerst.
Ja, nou, dat was wel Husqvarna, Vitpilen, Zwartpilen. Persoonlijk, ik heb altijd wel een zwak gehad voor die dingen, omdat het juist afwijkend design is. Alleen het volk dacht er anders over. Ja.
Die waren wel niet aan de straat.
Nee, niet aan de straat. En dan Husqvarna zegt dan tijdens hun introductie dat ze er toch wel 65.000 verkocht hebben. En nou, God mag weten waar.
Nou, maar, ik weet dat wel waar.
Ja, het Verre Oosten.
Ja, in India verkopen ze ook een zwart pielen en een wit pielen 125.
De 125ste, die doen het daar nog wel inderdaad
overigens
nog wel
aardig. Husqvarna bedoel je mee...
Ja, de Pieter groep.
Ja, of de Pieter, ja, precies. Ja, 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 maar goed, in Nederland heb ik er nog nooit eentje zien rijden, geloof ik. Ik ken iemand in, een grote fan van Kickstart, Max Bremer, die heeft zo'n ding van 701. Maar ja, die woont in het achterland van Santa Monica in Californië. Ja, dus dan is het een heel ander verhaal. Ja. En dan ziet zo'n ding er ook gelijk al een stuk mooier uit. Maar goed, de twee motoren. Je zou verwachten dat al lang de stekker eruit was getrokken. Met zo weinig succes.
Ja,
eigenlijk.
Want ze hebben nu ook gas tegenwoordig bij diezelfde club. Ja. En MV Agusta. Dus
je zou het verwachten. Maar goed, in ieder geval, ze gaan ermee door. En zeker omdat er al tekenen waren dat de 400cc-markt, enfin, zeker in het Verre Oosten,
daar is het nu te doen.
Waar extra vraag naar is. Dus ze hebben de motoren hebben ze best wel geüpdate.
Okay.
Dat betekent eigenlijk dat ze iets langer zijn, iets lager. Lager dus dat voor de korte pootjes. Ja. En iets langer voor meer stabiliteit. Het motorblok schijnt helemaal nieuw te zijn. Goed, een beetje cc's erbij en dergelijke om 1 pk winst te halen. Ja. Nou goed, 5
en
pk.
Geen verlies op Euro 5 plus.
Oh, geen verlies op Euro 5 plus en dergelijke. Nou, het grootste pijnpunt eigenlijk van de motoren lag niet aan de motoren zelf, maar dat was dat de hele dag pokkenweer was daar in de buurt van Malaga.
Ja, dat heb ik gezien. Oh. Prachtig. Ik heb foto's van jou gezien dat je pleuris koud had, hè?
Oh man, echt storm, koud. Het was zelfs vrieskou. De
waar
weg
was
naar,
het,
naar Ronda.
Oh ja.
De bekende stuurweg. Ja, 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 ja. De hele dag is de weg niet droog geweest. Ook al scheen de zon heel even een beetje, dan bleef het doordingen. Ach. Nou, dus, en dat is super jammer natuurlijk, want het enige moment, die 500 meter, dat ik wel een droge weg had, dacht ik van fuck, hey, weet je wat, dit stuurt wel als een duivel gewoon. Dit is echt pam, pam, pam. Maar goed, toen werd het weer nat en zo. Dus dan ben je weer uitgeschakeld. En dan, bovenin is hij dan ook echt wel een sportief ding. Echt supersnel ding. Supersnel, gezien de 40 pk, 45 pk, is hij boven de 5000 toer. Dat loopt gewoon hartstikke goed. Er zit een quickshifter op, up and down, standaard.
En het blok van de KTM 390.
Van de 390. Maar er zit ook niet alleen een slechte wegdek, of tenminste het natte wegdek was een probleem. Maar ik had ook wel moeite met de injectie. Als zij zeggen dat het blok helemaal overhoop hebben gehaald, dan had ik gewoon veel betere injectie verwacht.
Hmm.
Van onder de 5000 toeren. Nou, onder de 3000 is het sowieso rakatakatakatak.
Oh, echt?
En met die Triumph, daar kan ik nu mooi mee vergelijken natuurlijk van een paar weken geleden. Die Triumph 400 is veel smoother onderin.
Okay.
Wat ik dus zei, injectie is een beetje met D-last, vooral een beetje reutelig. En dan ben je optrekken, ben je accelereren. Ook niet helemaal super. En ik vind het altijd heel vreemd dat iedereen gewoon die afwerking over het hoofd lijkt te zien of zo. Maar als jij zo'n motorblok ziet. Kijk, het bodywork is heel specifiek, heel speciaal.
Precies.
Als je de bovenste helft ziet, en dan kan ik het mooi vinden of lelijk vinden. Maar goed,
is het een
design of zo. Ja. Maar daaronder, weet je, dat motorblok met dit is eraan gezet. Daar ligt de gelijkrichter, die flikkeren we maar daar neer. Die propellers van de radiateur en dergelijke. Het ziet er zo...
Beetje rommelig.
Rommelig. Ik vind het super rommelig. En als je dan ziet, Triumph, weet je, super clean motorblok. Hartstikke mooi gedaan.
Ja.
Dus ik was niet... helemaal. Ik moet hem nog helemaal super enthousiast. Ik moet nog eens een keertje bij droog mooi weer gewoon over een stuurweg. Maar ja, goed, vind in Nederland maar
eens een
goede
stuurweg. De dingen die jij noemt, die veranderen dan niet.
En dan vind ik dan, eigenlijk vond ik het dan toch wel, vond ik dat toch wel een beetje...
Een beetje matig.
Gewoon zonder met de ogen te knipperen zou ik voor die Triumph 400 gaan. Maar, en dat was dan wel weer geestig, een Franse collega, Stéphane Lacaze.
Ja.
Die heeft een zoon van 17. En hij vertelde mij iets wat ik al constant over het hoofd heb gezien. Stéphane vertelde mij dat. Hij zegt, ja, maar ja, goed, mijn zoon van 17, die neemt zijn vriendjes mee. En die zien zo'n Triumph 400 staan. Die zeggen, daar ga ik niet op rijden.
Dat is een bejaarde ding.
Dat is een ding voor mijn vader of voor mijn opa, weet je wel. Ze willen allemaal een KTM.
Ja, zeker waar.
En dat is wel grappig eigenlijk, want ik ben heel lyrisch over die Triumph 400. Maar ja, de jeugd, die kiest dan toch anders.
Ja, sowieso. Ze komen ook allemaal al van een Duke 125. Want laten we eerlijk zijn, dat is... ja. In dat segment veruit de populairste.
De motor
al jarenlang.
Ja, zeker.
Die Duke 390, daar was ik eigenlijk ook in 2014, 2015 al enorm blij mee. Heel leuk dingetje. Perfecte opvolger voor die Duke 125. Ja. Dus het verbaast me dan ook wel dat die zwartpielen en witpielen eigenlijk overkomen. Een soort van afterbirth. Een beetje bijgedachte op de KTM.
Ja, dat zijn ze natuurlijk ook. Ik bedoel, niet meteen van. We weten dat de Pierengroep als eerste in Motorland echt in het groot... is gaan badge engineering. En dit is wel meer dan badge engineering. Hey, maar...
Het probleem is ook vooral gewoon dat voorheen was de Vitpilen. Dat was, ja, bedoel, hij zat gewoon heel beroerd eigenlijk. Of tenminste super sportief, weet je wel. Dat is een clip-ons. Maar ja, goed, het maakte het wel een klein beetje een soort van café-racer-achtig iets. Wat zich helemaal onderscheidde van de zwartpillen. Die dan meer off-road, meer urban gerelateerd is. En nu zit het verschil maar alleen maar in de vorm van het stuur.
Ja. Ja. Mag jij wat zeggen over een grotere versie?
Ik heb hem wel gezien inderdaad. Ja, okay. Dat is een goede. Ja. Ik heb in deze telefoon heb ik foto's zitten. Ja, zeker.
Geheim.
Ik heb ervoor moeten tekenen.
Oké.
Okay. Op straffen van verbanning naar Noord-Korea.
Ja. Oké.
Okay. We hebben.
Dus er komt een 2-cilinder aan of een 1-cilinder?
De 801 werd al gepresenteerd. Zowel de zwartpielen als de Vitpielen. De Vitpielen, dat was dat ding waar. Jeremy McWilliams mee over het ijs reed. Of tenminste als ijsracer. Er zijn videoclips van.
Oké,
check. Niet gezien.
Mooi, indrukwekkende KTM-achtige, ready-to-race-achtige videoclips. Die stond daar. En er werd ook een doek gehaald van de Zwartpillen 801.
Ja.
Waarvan de introductie geloof ik over een week of drie is of zo. Over een week of twee.
Ja. En, maar dat zijn dan onderhuids 97... KTM's weer.
Jezus, ik kan het allemaal niet meer bij.
Nee, dat is ook heel lastig.
Is nou
97, want als dat een 801
is...
Anders zou het een 901 zijn.
Anders zou het een 901 zijn. Ja, precies. Ja.
Ja, grappig.
Ja.
Jongens, we hebben er nog een hoop onderwerpen op staan. We gaan moeten selecteren om aan ons uur te komen. De MT-09, heel kort...
Heel kort, heel weinig veranderd. Raar bandenverhaal, heb ik de vorige keer al een beetje genoemd. Er zitten hele rare banden onder die S23's heten, maar dat in het echt niet zijn. Voor de rest, ik ben gewoon fan van het model. Een 3-cilinder, gaaf ding. Zelfs ik kan er wheelies op maken. De elektronica klopt aan alle kanten. Echt wel een zeer goede fiets. Mm-hmm. Dus ik vermoed dat gewoon het succes blijft wat het is. Maar als je een 23 hebt, hoef je geen 24er te hebben.
Alright.
In het heel kort.
Zeer mooi, kort en bondig. En dan zullen we maar bij hetzelfde merk blijven, hè, want er was wel wat ophef over de Yamaha YZF
R1. R1.
Yeah.
Ja. De end of, de R1 is... we hebben het over Euro 5 Plus gehad. Over die homologatie is toch wel wat lastig. Vooral voor motoren met veel vermogen en hoog toeren. En Yamaha heeft nu gezegd, we gaan dat voor de R1 niet meer doen. Nou, dat betekent dus dat die straks niet meer nieuw te koop zal zijn voor straatgebruik. Dan gaan ze dezelfde kant op als ze met de R6 doen. Namelijk dat die wel als circuitmotor te krijgen is. Het hele totaal logisch verhaal. Er is geen markt meer voor.
Nee.
Niemand koopt nog een R1. Niemand koopt nog een superbike. Niemand koopt nog een supersport. Het vreemde is wel, onze Michiel is op dit moment aan het rijden met de Kawasaki ZX6R. Waarvoor wel homologatie is. En Honda haalt eenzelfde grapje uit met de CBR 600 RR. Blijkbaar zien die toch nog ergens een markt.
Ja.
Ik hoop het.
Ja, ik vind dat je daar snel een beetje uitkomt met het verhaal van de kip en de ei. Van de kip en het ei.
Ja.
Is er een markt voor, maar tegelijkertijd ook, ja, die markt is er als de prijs juist zit. En waardoor wordt die prijs voor een groot deel bepaald? Ja, dat zijn die homologatieprocedures die erbij worden gehaald. Volgens mij wel.
Ik zou niet weten wat ik met een 600 cc supersport nog moet doen. De hele dag voorover hangen.
Op straat.
Je mag veel te langzaam rijden met zo'n ding om hem fijn te laten rijden.
Laten we eerlijk zijn, als die prijs 2.500 euro goedkoper is, dan gaat er een grotere markt voor zijn. Zo eenvoudig is het.
Wat kost de CBR 600 nu, of zeg ik ze?
Die gaat dik over de 10.000 gaan.
Ja, dat sowieso.
12, 13, 14. 14,
zo. 14 euro. In Nederland 14, in België 13.
En dan zou ik liever gewoon een naked kopen. Dan zou ik liever een MT 07, MT 09.
Ja, wij wel, maar weet je, als jij 25 bent?
Het is een combinatie van factoren. Een
beetje bronstig.
Beetje
het is een combinatie van factoren. De rijbewijsdrempel die altijd maar... mensen worden ouder. Op je 18e koop je misschien zo'n ding, op je 24e niet meer. Dat, de prijs, speelt een rol.
Ik weet niet of je op je 18e nog zo'n ding koopt.
Ik weet ook niet.
Liever een Z900 koopt als doel en dan begin je met een Z650 of een Z400. Dat vind je een gave fiets. Maar wie vindt er nou nog een supersport cool?
Welke motor reed jij op je 18e?
Geen één.
Op je 20e dan?
De XZ55.
Ja, die heb ik wel gehad.
Die heb jij gehad?
Ja, dat weet ik. Klopt. De XZ55. Waarin je malen even liet zien hoe een V20 eruit moet zien. Ja, en andere prehistorische motoren, zeg maar.
Ja grappig. Ja. Nee, in ieder geval, ja, die markt voor de R1, dat blijft het argument waarmee jammer hem terugfluiten.
Ja.
Blijft toch jammer.
Het blijft toch jammer. Het blijft toch een legendarisch ding.
God allemachtig nou.
Ja, en dan misschien eentje om af te sluiten. De Cannonball Bike Run had ik er nog op staan.
Daar kunnen jullie wel iets over zeggen. Ja, ik kreeg, toevallig ken ik via de organisatoren, die zitten in Engeland. Die zijn daarmee aan de slag. Die gaat nu vanaf Brno naar Istanbul. Dus Istanbul is dan de grens van Azië, dus noemen ze het Invasia. Nou, is ook wel weer, eigenlijk een beetje wel weer lachen. Er komt dan een prachtig persbericht bij, want dat is ook gewoon handel geworden.
Zo'n stuk over veiligheid.
Ja, over veiligheid, inderdaad. Ja, het is allemaal zo veilig als de Nederlander.
Ja, het is hartstikke veilig,
op de foto's die meegestuurd worden, zie je al dat er daar toch een bepaalde rijstijl bij hoort.
Het gaat nu altijd over een lange roadtrip.
Debiel.
Balls out, alles kan, geen regels.
Ja,
en,
ik ben nog steeds de Cannonball
Run. Boetes
met
de limlaag betalen.
Kijk de film even met Burt Reynolds en zo. Blijft toch hartstikke leuk. Het lijkt mij... Het kind in mij zegt nog steeds, laten we dat gaan doen. De volwassene in mij zegt, misschien beter van niet. Die strijd die gaat de hele dag door.
Zou jij meerijden als je gevraagd wordt?
Met die Suzuki heb je wel de ideale motor ervoor.
Dat, ja.
Maar je moet dan wel gewoon... maar dan moet je op een GSX-R gaan of zo.
Nee. Dit ding... dit is een GSX-R, maar dan voor oude mannen. Want ik kan er rechtop zitten. Dus ik...
Maar zijn toch allemaal supersports die meegaan, of niet?
Dat hopen ze wel. Ik denk dat de Fireblades en de R1's en weet ik wat... Die gaan daar zeker opduiken. Maar aan de andere kant... Op de gemiddelde wegen... Die hoef je niet te lossen. Want ik zit veel beter op.
Nee, dat weet ik wel.
Ze gaan bochten komen.
Ik vind het ook wel een beetje voor de heroïek. Moet je niet op zo'n klapstoel gaan zitten, zeg. Hey,
wel even een VR met een verlengde achterbrug.
Die moet dan wel inderdaad met een Hayabusa. Ja. Precies.
Gelukkig heb ik absoluut geen tijd. Want morgen vliegen we naar Qatar en dan begint het MotoGP seizoen. Maar dit zijn wel de dingen waar mijn hart een beetje sneller van gaat kloppen.
Jij meedoen?
Ja, misschien moeten we het samen gewoon doen.
Nee.
Dat loopt die GSX-R van jou.
Dan loopt het helemaal. Dan
ga je die twee cilinders eruit rijden.
Dan gaat Joost op een super twin. Ja.
Kijk op een super twin, ja.
Kijk, en zo komen we toch weer bij een mooie aflevering van de Motorpodcast aan het begin van het motorseizoen. Ik stel voor om hier afronden, jongens. Wij waren Joost Overzee, Iwan van der Valk en Arno Jaspers. En ondertussen...
Twee honden?
Is het einde van de aflevering gewoon.
Je doet toch een beetje...
alsof het te laat is.
Ja, dit is wel een beetje van je welste. Ja.
Een beetje ontroerd.
Heel veel bedankt aan Chromeburner, onze trouwe sponsor. En op naar de volgende.
Leuk dat je luisterde naar de Chromeburner Motorpodcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!